Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit de 97ste psalm. Het eerste en het zesde vers daarvan. God heerst als opperheere. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgewoon. En het zesde, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, de versen 1 en 6. Deze avonddienst mogen belijden zoen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna laten we dan zingen van Psalm 110, het vierde vers. U heeft de Heere wie nooit berouwt gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren. We zingen daarin van Christus. Heeft ook met zijn hemelvaart te maken, Psalm 110, het vierde vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, die is begraven, die is nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik kom is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
De Heer.
We hebben zo vaak gebeden voor onze broeder Henk Fokkema dat we toch ook graag twee keer deze zondag willen danken voor de verandering in zijn situatie. Ik mocht gistermorgen ook bij hem zijn en ik mocht wel als gemeente van hem groeten en hartelijk dank zeggen voor alle gebeden die er voor hem zijn opgezonden vanuit uw midden. Ook bidden voor Filip Bogert in Israël. De geplande periode van het verblijf in Israël die loopt nu bijna ten einde. Zoeken nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, God die het al regeert, wiens troon een troon der genade is, waartoe we met vrijmoedigheid mogen toegaan. En dat wonderlijke, die wonderlijke zaak, Heere, mogen wij nu op dit moment ook doen. Wij mogen toegaan tot uw troon. Wij mogen bidden. Dat is, Heere, niet zomaar iets. Al beseffen we zo vaak daar lang niet de diepte en het wonderlijke van. Wilt u het ons leren, Heere, wat een wonder dat is. Hoe rijk, hoe intiem en intens. En tegelijkertijd als we op onszelf zien hoe onmogelijk het ook is. En dat die wondere omgang en toegang tot u er alleen maar is om Jezus Christus wil. Omdat gij daar zijt, Heere Jezus, voor het aangezicht van uw Vader. Geef, Heere, dat we in deze dienst en vanuit uw woord en vanuit de prediking als een venster in de hemel mogen krijgen. Om te zien op u, Heere Jezus Christus, hoe ge daar zijt, hoe hij daar altijd leeft, om voor uw kerk te bidden. Geef ons daar oog en hart voor, Heere, om u daar en om u zo te zien. En wat u daar doet, Heere Jezus Christus, nog steeds voortgaat, verder gaat, om zalig te maken. En hoezeer u dat ter harte gaat, want onze zaligheid gaat u veel meer ter harte dan dat ze ons ter harte gaat. Zou, Heere, de zaligheid in onze handen liggen, dan zou die niet in goede handen zijn. Dan zou die in handen zijn die hem weer zouden verspelen. Die hem teloorlouden, die hem zelfs zouden inwisselen weer voor dingen van dit leven. Dwazen die we zijn. Maar Heere, we danken u voor uw genade werk. Dat u de zaligheid niet in onze handen geeft, maar dat u die in de handen van uw Zoon gelegd hebt. En als we dat mogen zien, en laat ons zo vanavond op hem zien, Heere, laat het ons zekerheid geven. Een zekerheid die het wantrouwen verdrijft, die de twijfel en die de onzekerheid uitbandt. En dat we ziende hoe gij, Heere Jezus, het opneemt voor onze zaligheid, daar een gerust hart van mogen hebben. Daar ook verzekerd van mogen zijn. Leer ons dan, Heere, om onze zaligheid niet zelf in handen te willen nemen, of te denken dat dat moet, met alles wat wij zouden doen, of zouden kunnen, of zouden denken te kunnen. Want Heere, doe ons zien dat dan die zaligheid niet in goede handen is. Zo bidden we, Heere, wilt u door deze uw dienst en in de prediking uw Zoon als de eeuwige priester voor ons verheerlijken en verhogen. Zijn naam ten prijs, uw volk tot heil, zoals we dat zongen. Heere, u bent het zeer aan uzelf verplicht, dat u vanavond nogmaals dank zeggen voor uw werken in de situatie van Henk Fokkema in het ziekenhuis. U, Heere, komt de dank toe voor de keer in zijn situatie, voor dat hij tot bewustzijn komen mocht, dat hij herkenning heeft en dat het lijkt dat hij alles begrijpt wat er tot hem komt, wat er tegen hem gezegd wordt, dat er weer contact mag zijn met Ria en met de kinderen. Heere, wilt u geven dat Christus hierdoor zou worden grootgemaakt en dat het mag gelden voor zijn leven. Ik zal niet sterven, maar leven, en de daden, de werken des Heren vertellen. Wilt u het daartoe laten dienen, Heren? We bidden ook voor Philip Bogert in Israël. Het zij dat het mogelijk is om deze week terug te keren, wilt u dan een behouden terugkeer geven? Als de tijd in Israël nog voort moet duren, wil dan ook daar voor hen blijven voorzien. Heren, we bidden voor uw kerk, voor uw gemeente. Zegent u ook deze uw gemeente met de gave van volharding. Volharding om vol te houden in het online luisteren en kijken naar de diensten. Geef u de gave van de volharding, Heere, aan de alleenstaanden, aan de gezinnen met opgroeiende kinderen, aan de jonge gezinnen, aan de huwelijken. Geeft u de gave van de volharding, Heere, dat er geen gewenning, dat er geen veronachtzaming zal binnensluipen, dat de krachten het niet zullen winnen die het maar een keer op zijn beloop willen laten. Heere, wees op al die plaatsen waar geluisterd gekeken wordt, met de zegenrijke werking van uw Heilige Geest in allen en onder allen die daar in huis zijn. Bewaar uw gemeente, dat er niemand zal afhaken. Versterk en regeer uw gemeente. Maar mogen ook om nog meer bidden, Heere, vermeerder haar. Het getal van hen die u kennen, maar ook het aantal van hen die het zoeken bij uw dienst en bij uw woord. Zegen uw gemeente, de verschillende colleges, kerkrentmeesters, diaconie en kerkenraad. We dragen ons kosters echtpaar en hulpkoster aan u op. Onze organisten en de geruidsregelaar. En het verspreiden van de erediensten online. Heer, zegelen met de volharding. Met wijsheid. En ook iets van de vreugde en de verwondering. In uw dienst een plaats te mogen hebben ontvangen. Wees met uw kerk in alle landen van Europa en de wereld. Ontferm u over uw volk Israël. Laat onder dat uw volk de schellen van de ogen vallen. Om de ten hemel gevaren Christus te zien, te geloven dat hij dat is. Zoals zich eens bekend maakte aan Paulus, maak u zo bekend, Heere. Aan allen van uw volk Israël. Heere, laat het zijn in de dagen dat wij leven. In deze generatie dat wij er getuigen van mogen zijn. Dat wij het mogen zien en meemaken, Heere. Tot verheerlijking van uw naam. Zegen ons bij het openen van de schrift met aandacht. Met opnamevermogen. En met een geopend hart. En bovenal met geloof. Om Jezus wil. Amen. We gaan eerst de Bijbel open doen in Hebreeën 9, de Hebreeënbrief, het 9e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 28. Dat staat in het kader van de catechismeszondag over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. We lezen daar onder andere over in Hebreeën 9, vers 22 tot 28. Hebreeën 9, waar het woord van God vanaf vers 22 als volgt luidt. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geziet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden van de dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen, het bloed van dieren, gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat een tegenbeeld is van het ware. Maar in de hemel zelf. Hemelvaart dus. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen. Gelijk de hoge priester alle jaren het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn eigen offeranden. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijn om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is het eerste schriftgedeelte over de hemelvaart. Het tweede vinden we in de eerste Johannesbrief. Dat is nog wat verder naar achteren in de Bijbel. De eerste Johannesbrief. We beginnen bij hoofdstuk 1 vers 8 tot en met 2 vers 2. 1 Johannes 1 vanaf vers 8. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, dus in de hemel, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Laten we dan verder bladeren naar zondag 18 van de catechismus. En we nemen daarvan alleen antwoord 49 om te beginnen. Over het nut van de hemelvaart van Christus, de komende drie diensten, hopen wij die drie nutten achtereenvolgens te overdenken met elkaar. Dus vanavond het eerste nut. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel, voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker, voorspraak is. We zien in de eerste plaats, dat hij onze voorspraak is. En ten tweede zien we hoe hij dat is. Dat is hij op vier manieren, die we dan in de preek met elkaar hopen te ontdekken. Dus dat Jezus in de hemel onze voorspraak is. En daarna hoe hij dat is, op welke vier manieren hij onze voorspraak is. De volgende afkondigingen zijn er vanuit uw kerkenraad voor u, voor jullie. Aanstaande donderdag 21 mei, Deoferente, is het Hemelvaartdag. De morgendienst begint om 9:30. Ik hoop daarin zelf voor te gaan en ook aanstaande zondag 24 mei hoop ik bij de diensten zelf het woord aan u te mogen bedienen. In het kort nogmaals de afkondiging dat de avond over orgaandonatie toch doorgaat. Deoferente dinsdag 26 mei. In de kerk op dokter A.A. Theo, theoloog en arts, een inleiding houden over voorbereiding op het sterven, met name met het oog op orgaandonatie. En via kerkradio, kerkvolle internet, wordt die avond dan ook met beeld uitgezonden. Vanaf morgen kunt u er op de site nog wat meer dingen over lezen. De inzameling van de gaven voor vandaag, die zijn als volgt. De eerste, voor het project Omzien naar Vluchtelingen. In de kerkbode staat er meer informatie over van de stichting Gaven. En de tweede en de derde inzameling, die zijn voor de kerk. Van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit Psalm 68, de verse 9 en 10. Gods wagens boven het luchtig zwerk. En gij voert den hemel op, vol eer. En bekend de tiende vers, die God is onze zaligheid. Psalm 68, de verse 9 en 10. Aan de hand van de gelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 9 en 1 Johannes 1, 2 staan we stil bij het eerste nut van de hemelvaart van Christus dat de catechismus noemt in zondag 18, antwoord 49. En dat nut dat wordt als volgt verwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van de Vader onze voorspreker, onze voorspraak is. We zien dus dat hij dat is, in de tweede plaats, hoe hij dat is, en wel op vier manieren hopen we te zien. Gemeente, in de catechismus ging het een aantal zondagen over de Heer Jezus in zijn lijden. Kruisdood, sterven, begraven worden, nedergedaald ter hel. Het lijden van de Heer Jezus waarin zijn liefde schittert. Nu gaat het over zijn verhoging. Daarin schittert zijn macht, zoals met Pasen. En groot is de rijkdom die vanuit die verhoging van de Heer Jezus met Pasen naar ons toekomt en ons ten deel valt. Maar daar houdt het niet op. Er is meer dan Goede Vrijdag en Pasen. Na Pasen, 40 dagen later, kwam hemelvaart. En ook daarin schittert de macht van de Heer Jezus, zijn volmacht, zijn bevoegdheid, die hij had om daar in de hemel, in de woonplaats van God, zijn plaats in te nemen. En de catechismus wil ons in zondag 18 laten zien, aan de 49, dat er ook van die gelovigen geweldige rijkdommen en schatten in liggen opgesloten. Weer drie grote rijkdommen. Die we vanavond, donderdagmorgen en volgende week zondagavond hopen te ontvouwen met elkaar, om zo te zeggen. Dat hemelvaart, daar hemel bij hoort, dat zien we al en dat kunnen we al weten vanuit het Oude Testament. Daar grijpt Hebreeën 9 ook op terug, op het Oude Testament. Op die offerdienst van het Oude Testament. En die offerdienst die kwam tot zijn kern op de grote verzoendag, te lezen in Leviticus 16. Daar lezen we erover, dat op de grote verzoendag werden twee bokken apart genomen. De ene werd geslacht, de andere werd weggestuurd, de woestijn in, zo ver weg, met een man erbij om op te letten dat die bok nooit meer terug zou kunnen komen. Goede Vrijdag. Jezus, geslacht, geofferd aan het kruis, en als op zijn rug worden de zonden van zijn volk in de woestijn gestuurd, zo ver dat je ze nooit meer terugziet. Goede Vrijdag. Maar die bok die geslacht werd, gebeurde ook, of beter gezegd, met het bloed van die bok die geslacht werd, gebeurde ook wat. Dat bloed werd door de hoge priester opgevangen in een schaaltje, in een bekertje zo gezegd. En dan ging de hoge priester met het bloed iets doen wat hij verder in het hele jaar niet deed en ook niet mocht doen. Hij schoof het voorhangsel van het heilige der heiligen opzij, zodat hij het heilige der heiligen, de woonplaats van God, binnenliep. En hij goot, hij sprenkelde wat van dat bloed op het verzoendeksel, op de ark. Hij ging dus met het bloed het heilige der heiligen binnen als de woonplaats van God. En hij bracht dat bloed voor het aangezicht van God op de ark. Jezus is ook de vervulling van die hoge priester, die met het bloed het heilige der heiligen, de woonplaats van God, binnenging. Hebreeën 9. Jezus gaat met zijn eigen bloed de plaats in waar God woont. Het heiligste der heiligen, de hemel zelf. Om daar zijn doorboorde handen, zijn bloed, zijn offerbloed, te laten zien, om daar te zijn als het lam, staande als geslacht in de woning van God zelf, de hemel. Dat is Goede Vrijdag. Het offer is gebracht. hemelvaart, het offer wordt gebracht voor het aangezicht van God de Vader zelf, in het Oude Testament in het Heilige der Heiligen, en nu in de hemel zelf door de Heer Jezus Christus. En wat doet de Heer Jezus, zegt onze catechismus, als onze voorspraak. We horen de echo van 1 Johannes 2 vers 1. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus. Nou, dat woord voorspraak in 1 Johannes 2 vers 1. Dat is het wat bekende woord uit het Grieks parakletos. Mag op zich wel verder vergeten. Maar het bijzondere van het woord is, dat woord wordt meestal gebruikt voor de Heilige Geest. Dan wordt het vertaald met trooster. En eigenlijk kun je dat het beste zo opvatten. Dat hebben we vorig jaar juni in een aantal preken over de trooster gezien. Als een belangenbehartiger. Een zaakwaarnemer. Ik heb toen ook vorig jaar het voorbeeld gegeven van een ambassadeur. In Nederland heeft een heel wat landen een ambassade waar een ambassadeur van Nederland in is. Wat doet de ambassadeur? Nou, die behartigt de Nederlandse belangen in het land, bijvoorbeeld in Japan, ik noem maar even iets. De belangen van een Nederlands bedrijf in Japan. Of de belangen van toeristen die in Japan gestrand zijn. Ja, als toerist weet je niet in Japan bij wie je dan wezen moet en welke mensen je moet hebben. Je verstaat ze ook niet eens trouwens. Nou, zo'n ambassadeur die behartigt dan de belangen van bedrijven en gestrande toeristen in Japan. Belangenbehartiger. Nou, de Heer Jezus is dus in de hemel sinds hemelvaart als onze belangenbehartiger. Hij behartigt daar de belangen van onze zaligheid. Dan kunt u denken, ja maar kun je dat als je gelooft dan zelf niet doen? Zo'n toerist, dat begrijp ik. Die weet in Japan niet bij wie die wezen moet. En hij verstaat er niks van. Ja, dat die een belangwaardige nood heeft, dat kan ik begrijpen. Maar dat weten wij toch wel. We weten toch bij wie we wezen moeten voor de zaligheid. Dat moeten we voor bij God wezen. En hoe gebrekkig we ook praten, hij verstaat ons altijd. Ja, dat is waar. Wij weten heus wel bij wie we wezen moeten voor onze zaligheid. Maar hoewel we dat weten, we hartigen onze belangen bitter slecht. We weten het wel. Maar we doen het niet. In ieder geval niet trouw en zorgvuldig. Het belang van onze zaligheid. Om vol te houden in het geloof tot het einde toe. Om de smalle weg te bewandelen van geloof, hoop en liefde. De weg naar de hemel toe. Nou, die zag deze bij ons niet in goede handen. Wij doen vaak zat dingen die daar juist helemaal niet bevorderlijk voor zijn. Dan maken we beslissingen die juist uitermate schadelijk zijn voor het bereiken van onze zaligheid. We maken keuzes die onze zaligheid juist verder weg doen zijn. We vergeten te lezen en we verzuimen stille tijd te houden. Die belangen van mijn zaligheid. Ja, ik weet heus wel bij wie ik wezen moet voor mijn zaligheid. Maar desondanks doe ik meer wat die zaligheid schadelijk is dan wat daar bevorderlijk voor is. Als ik toegeef aan mijn zonde. Die zaligheid. Om het geloof vol te houden tot het einde toe in de zaligheid aan te komen. Dat is bij mij niet een goede handen. Dat is veel waard, hè? In de hemel is iemand die de belangen van onze zaligheid behartigt. Hij neemt het in de hemel steeds weer op bij zijn Vader, voor zijn Vader bewaar. Vader, bescherm. Vader, hou tegen. Vader, hou vast. Hij behartigt in de hemel de belangen van mijn zaligheid 1000 keer beter dan dat ik de belangen van mijn zaligheid behartig. En En daar ligt nou de rode draad van het geloofsleven, van begin tot eind. De rode draad van het geloofsleven. Dat je voor je zaligheid rust in wat een ander daarvoor doet. Nou, en zalig ben je als je dat hebt mogen leren. Als ik mijn zaligheid moet behartigen, dan komt daar helemaal niks van terecht van nature. Ik ben er ook van nature helemaal niet mee bezig ook. Ik was de volgende keer ook totaal ongeïnteresseerd in. Wat boeide mij zalig worden? Lekker leven, leuke dingen doen. Mezelf ontplooien, mijn eigen ding doen. Ja, dat interesseerde me. Daar ging ik voor. Heel het woord zaligheid kwam een hele woordenboek niet voor. Het zou me een zorg wezen, op zijn best, ik zou het later allemaal nog wel zien. Maar Jezus kwam in de prediking tot je. En liet je merken, het gaat mij wel ter harte, jouw zaligheid. Het gaat mij wel ter harte. Ik wil je schuld verzoenen. Ik wil je tot bekering brengen. Ik wil het voor je zaligheid opnemen. Ik ben bereid, gewillig, om de belangen van je zaligheid, dat deed ik al aan het kruis, en ik wil dat blijven doen, nu in de hemel bij mijn Vader. En de rode draad van geloof is, dat ik maar aan hem over heb leren laten. Heere, maakt u me zalig. Ik geef mijn zaligheid maar het liefste en het beste in uw handen. Want dan is die in goede handen. Jezus, onze voorspraak, mijn belangenbehartiger, de zaakwaarnemer van mijn zaligheid. Ja, en eerlijk is eerlijk, als die dat voor u niet is, dan komt er nooit iets van terecht. Van heel dat zalig worden, kom dan geen spaan terecht en hoeft u geen enkele verwachting van te hebben. Hou ze het niet in zijn handen heb gegeven. Als je voorspraak, je zaakwaarnemer, je belangenbehartiger, dat doet hij in de hemel. Nou, en dan het tweede dus voor vanavond. Hoe doet Jezus dat in de hemel? Hoe behartigt Jezus in de hemel de belangen van de zaligheid van zijn kerk? Doet hij op vier manieren, hoop ik uit de Bijbel te laten zien. In de eerste plaats doet hij dat, doordat hij daar is. Dat klinkt heel eenvoudig. Hij behartigt daar mijn zaligheid, doordat hij in de hemel is. Met zijn doorboorde handen. Het lam staande als geslacht. En nu is Jezus net als die oud-testamentische hoge priester. Die had, bijna alle dagen van het jaar, heel bijzonder mooie kleren aan. En op die kleren, op twee plekken, droeg hij de namen van de stammen van Israël. Hij droeg die namen van de stammen van Israël op zijn schouders. Hij droeg ze dus op zijn schouders, in zijn macht. Hij droeg die namen van samen van het volk Israël ook op de efod op zijn borst. Hij droeg die namen ook op zijn hart, om zo te zeggen. Nou, zo draagt ook Jezus, al de grote hoge priester, de namen van al de zijnen op zijn schouders, op zijn hart. En zo is hij daar, voor het aangezicht van de Vader, als onze voorspraak. Met andere woorden, als dus God de Vader na zijn kerk op aarde kijkt, ziet hij de kerk altijd, ja, door zijn zoon heen, om zo te zeggen. Zijn zoon is het venster, is het raam waardoor zijn kerk op aarde ziet strijden, lijden, worstelen, zoeken, enzovoort, enzovoort. En dat venster van zijn zoon, zeg maar, dat is rood gekleurd door het offerbloed dat hij in de hemel heeft gebracht. Zo ziet de Vader, zo kijkt de Vader, door dat venster van Christus bloed naar zijn kerk op aarde. Nou kun je dan vragen, is dat nodig? Is dat nodig dat Jezus daar met die namen van zijn volk en met zijn offerbloed in de hemel voor de Vader staat? Is dat nodig voor de Vader? Zou God de Vader dat anders vergeten? Zou God de Vader anders niet gewillig zijn om het volk van Jezus in de hemel te laten komen? Nee, natuurlijk niet. Dat is met oog op de Vader volstrekt niet nodig. Jezus is niet in de hemel met oog op zijn Vader. Hij is in de hemel met het oog op ons, op allen die geloven. Om dat zwakke geloof van ons te laten zien. Kijk nou eens. Er zijn er in de hemel twee die voor je zaligheid bezig zijn. De Vader die de Zoon ziet en die door de Zoon heen zijn kerk ziet. En de Zoon die de namen van zijn kerk draagt in zijn doorboorde handen met het offerbloed. En zo zijn de Zoon en de Vader beide bezig daar in de hemel voor de zaligheid van zijn kerk op aarde. Zult u nou nooit meer twijfelen aan uw zaligheid? Nooit meer? Want dat is nergens, nergens voor nodig. De Zoon die staat daar, met de namen van allen die geloven, zijn doorboorde handen voor de Vader. En de Vader die kijkt voortdurend door zijn Zoon heen naar zijn kerk op aarde. Nou hoeft u nooit meer te twijfelen aan uw zaligheid. Weg twijfel. Weg ongeloof. Weg wankelmoedigheid. Als de Zoon en de Vader zo in de hemel voor bezig zijn. Ja, dan is het helemaal in kannen en kruiken. Te meer, op het ergens staat, dat Nederlands Geloofbeleidens artikel 26. Die prachtige zinnen, die ook hierop slaan. Want er is niemand. Nog in de hemel, nog in de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Wie zouden we kunnen vinden die ons meer beminde dan Hij, die zijn leven voor ons heeft gelaten toen we nog vijanden waren? Als iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie is die daarvan meer heeft dan Hij die daar is voor het aangezicht van zijn Vader? En wie zal er eerder verhoord worden door de Vader dan zijn eigen welbeminde Zoon die voor zijn aangezicht is? De zaligheid is in goede handen van Hem die er in de hemel is en die door daar te zijn onze voorspraak. En zeg maar tegen iedereen die dit ziet en hoort. Zou u nou de belangen van uw zaligheid niet in de handen van de Heer Jezus meegeven? En wie kunt u dus nou beter meegeven dan in de handen van Hem die daarvoor in de hemel is? Hou die belangen toch niet zelf vast en blijf ze toch niet zelf op poten proberen te zetten. Zou ze nou niet leggen in zijn handen? In de tweede plaats, op de tweede manier, is Jezus onze belangenbehartiger in de hemel. Ten eerste, doordat Hij daar is. Ten tweede, doordat Hij daar in de hemel bidt. En hoe dat nu in de zin van, was gelezen bij 1 Johannes 2 vers 1. Daar hebben we gelezen. Indien wij gezondigd hebben, We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus wanneer treedt Jezus nou met name op om de zaligheid van zijn volk op aarde te behartigen? Als ze gezondigd hebben, staat er. Juist dan, als ze gezondigd hebben. Maar het is maar even wat. Als je als gelovige zondigt, je kan er natuurlijk een beetje vrij makkelijk en vrij luchtig over doen. En nou, je daar een beetje gauw van afmaakt. Van, nou ja, och ja, natuurlijk, dat hou je nou eenmaal zolang je leeft. En je zal nooit zo ver komen, hoe vroom je ook bent, dat je helemaal niet meer zondigen zal. Dat zal altijd wel zo blijven, dat nooit helemaal perfect wordt. Maar dan hebben de diepte niet begrepen van wat zonde is, al helemaal niet. Van wat de zonde van een kind van God, van wat de zonde van iemand die geloofd is. Want wat is nou het zondige van iemand die gelooft? Zonde komt van de duivel. Daar zullen we over eens zijn, denk ik. Hè? De zonde komt uit het rijk van de vorst der duisternis. Zonde hoort bij het leger van, bij Amalek. Bij het leger van de vijand. Het leger van de Satan, waarin ieder mens van nature aan het vechten is als dienstknecht van de duivel. En dat betekent in het gebied dat eens getroffen zal worden en ten onder zal gaan door de toren van God. Als de duivel je van harte het loon van de rampzaligheid, wat hij zelf indeelt, ook aan jou uit zal keren. En daar vandaan en daaruit, heeft Jezus je door het geloof weggetrokken, met koorden van liefde daaruit gehaald, daaruit getrokken en overgezet in het koninkrijk van zijn Vader. En wat is zondige nou? Dat is rukken aan dat koord. Los! Ik wil niet die kant op, ik wil weer terug! Laat me toch bij die duivel weer mogen horen. Dat is het zondige van een kind van God. Je los willen rukken van het touw wat de Zoon om je heen heeft geslagen. En waarmee het je eruit heeft gehaald. Uit de regime van de Satan. Het is je los willen rukken, je willen ontwringen daaraan om weer terug te willen. Als dat niet erg is voor God. Als je als gelovige zondigt. Als dat niet dwaas is van onszelf, terug te willen, daar vandaan waar je met koorden van liefde uit bent weggetrokken, waar je bent verlost. En nou, hè, indien wij gezondigd hebben, indien wij ons los willen rukken uit dat reddend koord van de Zoon, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Vader! Houd ze toch vast. Vader! Wees sterker dan hun losdrukken. Vader! Ik heb ze toch gekocht. Houd ze vast. En geef ze niet er zin. Vader! Breng ze tot het einde toe. In uw vaderhuis. En geef, o Vader, uw geest, zodat ze het weer gaan zien en tot inkeer komen en weer terugkeren en weer om vergeving gaan vragen. Kijk maar naar David. Dan zie je hoe dat gaat. Hè? David had gezondigd met Bathsheba. Hij had gezondigd ten opzichte van Uria. David die was bezig, die wilde zich losrukken. Die probeerde dat. En die leefde zo goed en zo kwaad als dat ging weer verder. Hij duwde alle gedachten van zijn geweten weg en ten onder. Had het aan David gelegen, dan was hij nooit meer teruggekomen. Totdat God Nathan zond. En Nathan het woord sprak en de Heilige Geest, dat woord gij zei, die man deed binnendringen in het hart van David. En toen kwam David tot inkeer. Psalm 51, gena, o God, gena. Ontzondig mij met hyssop, delg mijn overtredingen uit. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar ontzondig mij en delg mijn overtredingen uit naar uw goedertierenheden. En wat zat er nou tussen? Tussen die zonden van David met Bathsheba. En Psalm 51, wat zat er tussen? De voorbidding van de Heer Jezus. Vader, houd hem vast. Vader, breng hem weer tot inkeer. Zo komt het. Dat ik in het leven van het geloof steeds weer opnieuw tot inkeer kom. Dat mijn ogen geopend worden. En dat ik met berouw wederkeer. Gena, o God, gena. Dat ik over mijn zonde van harte bedroefd word. En ik haast me om met verootmoediging en smeking terug te keren. En weer om vergeving te smeken. Nou, herkent u dat? Herken je dat? Dat je niet in je zonde kunt blijven liggen. Je kan er ook niet overheen blijven leven. Je kan ook niet meer wegduwen. Maar je krijgt weer heimwee naar God. Je ziet niet hoe ver je van God vandaan bent en wat je God hebt aangedaan. En je erkent je schuld en je keert weder om vergeving, verzoening, om genade. Nou, ieder die gelooft, die herkent dat. Als u gelooft, herkent u dat ook. En kijk, en dan lijkt het voor mensenogen dat het zo gaat. Ik heb gezondigd, ik krijg weer spijt en ik keer terug. Maar er zit altijd iets tussen. Die voorspraak van de Zoon. Vader, laat hem niet los. Vader, geef hem toch niet zijn zin. Vader, breng hem weer tot inkeer en tot wederkeer. En zo komt het dat ik niet in de zonde kan blijven liggen. Maar dat altijd weer, na korte of helaas langere tijd, ik weer wederkeer tot God. Dat komt door Jezus, onze voorspraak. Zelfs mijn zonden kunnen mij mijn zaligheid niet meer afhandig maken. Zelfs mijn dwaasheid, daarmee kan ik mijn zaligheid niet meer me afhandig maken. Want Jezus bidt in de hemel, juist als ik gezondigd heb, gaat Hij het voor me opnemen. En dan zeg ik maar tegen iedereen die luistert of kijkt, wat vindt u nou van zo'n zaligmaker? Zou u nou de belangen van uw zaligheid niet in zijn handen geven? Die de middelaar en de voorspraak van zijn volk is. Zou uw zaligheid ook niet in zijn handen geven? Wie kan het beter dan hij? De derde manier waarop de Heer Jezus de zaligheid van zijn volk behartigt in de hemel. Dat hebben we in Hebreeën 9 gelezen. En wel in vers 23. Daar staat dat Jezus de hemelse dingen heeft gereinigd door zijn offer. Dan gaan we terug op Leviticus 16. Grote verzoendag. We hebben gelezen, of dat staat in Leviticus 16. Als de hoge priester met dat bloed van die ene bok in een schaaltje dat voorhangsel opzij schuift. En hij gaat dan het heilige der heiligen binnen. Dan besprenkelt hij dat verzoendeksel. Hij strooit bloed op die ark. Hij reinigt de dingen die daar zijn. Dan kun je zeggen, ja waarom? Die ark is toch niet vies of zondig? Dat verzoendeksel blinkt toch van goud? Daar is toch niks mis mee? Dat verzoendeksel of dat die ark reiniging nodig zou hebben. Die troon van God, die is toch zuiver, volmaakt en heilig. Daar hoeft Jezus toch niet te zijn met dat bloed. Jazeker, dat is helemaal waar. Maar zo maakt Jezus die troon van God toegankelijk voor ons. Zodat wij, zondaren, daar mogen, daar kunnen komen. In die heilige volmaakte plaats, bij de troon van God. Dus Jezus die zorgt voor de toegang. Probeer even nog wat groters op te leggen. Vergelijk het even met een kind dat laarzen aan heeft. En het is nou natuurlijk niet zo nat en modderig buiten, maar dat een keer buiten is geweest en dat zijn laarzen vol met klonten modder heeft zitten. En dat kind komt met zijn modderlaarzen de hal binnen en de gang door en loopt de kamer in en komt bij papa's stoel staan. Nou, daar is vader niet zo blij mee, je moeder. Als je met die modderlaarzen door de gang en door de kamer loopt. En kijk, als je dat zou doen, als je bij koning Alexander op bezoek zou moeten, dan zou je zelf wel voelen, ja, dat kan natuurlijk niet. Met zulke modderlaarzen kan dat paleis niet binnenkomen lopen. En kan ik de vloerbedekking van de werkkamer van de koning niet. Dat kan gewoon niet. Nou, hè. Zo is het, hè. Als we bidden, dan treden wij de woonkamer van de Allerhoogste God binnen. We naderen tot God om gemeenschap met hem te hebben. Zeg maar, om van hart tot hart met hem te zijn. Om de Vader zijn hart geopend te zien en zijn vaderlijke liefde te mogen ervaren. En om mijn hart te openen en uit te storten met al zijn verlangen, zijn wederliefde voor het hart van de Vader. Want dat is bidden, hè? In zijn binnenste kern, hè? De gemeenschap met de Vader. Liefde, wederliefde. Het vaderhart en mijn hart. Ja, in elkaar. Ja, bij elkaar gebracht. Maar wij zijn zondaren. We dragen modder met ons mee. Dat kan natuurlijk helemaal niet. De hemel die kan en die mag niet door zonde bevuild worden. De modder van de zonde mag de hemelse troon niet verontreinigen. Geen denken aan. Kijk, dan zou elke moeder natuurlijk zeggen. En dan denk je zo, nou, dat is niet zo moeilijk. Doe je laarzen uit dan. Doe uit die modderlaarzen. En dan kom je toch, dan loop je naar binnen toe. Dan is het probleem opgelost. Ja, maar zo eenvoudig ligt dat met onze zonde niet. Als God zegt, je zou wel tot me mogen komen bidden. Als je je zonde bij de achterdeur laat staan. Ja, dat gaat niet. De zonde is alleen modder die aan me zit. Die ik wel even van me af kan poetsen. De zonde die zit helemaal in me. Die zit in mijn hart. Die is verweven in mijn natuur. Die kan ik niet bij de achterdeur laten staan. Zodat ik zeg, dan kom ik even zonder zonde. Voor Gods troon en in Gods hemel binnen als ik bid. Dat kan niet. Want de zonde die is zo verweven met mijn hart en met mijn natuur. Die draagt overal en altijd met me mee. Dus dat kan niet. Kijk, en daarom is nou de Heer Jezus met zijn bloed in de hemel voor de troon van God. Hij heeft als het ware die troon van God besprenkeld met zijn bloed. Zodat alle zonde die daar komt gelijk geabsorbeerd wordt. Alle zonde die daar komt, die wordt gelijk teniet gedaan in dat bloed van de Heer Jezus. En daardoor mogen zondaren met de modder van de zonde in hun hart de woonplaats van God in de hemel binnenkomen, mogen zondaren bidden. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft gezorgd voor de toegang bij God de Vader. Kent u dat? Weet u wat het is? Gemeenschap met God de Vader te hebben. Dat was iets van te merken in je gebed. Van dat van hart tot hart. Dat de Vader zijn hart opent. Wat een liefde. Wat een vaderzorg. En dat je je hart opent tot de bodem toe. Verlangen, wederliefde, ook zonden. Maar het bloed van de Heer Jezus voor de troon van God absorbeert die zonden direct helemaal weg. En ik kan en ik mag als zondaar in mijn gebed gemeenschap met God hebben en gemeenschap met God ervaren. Dankzij onze voorspraak Jezus die daar is. En daarom staat er ook in Hebreeën 4, hoor u vanmorgen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Want het is een troon der genade geworden. Er is gemeenschap met de Vader in het gebed. Omwille van Jezus Christus die daar is. Die voor die toegang heeft gezorgd met zijn dierbaar bloed. Nou, hoe rijk dat is. Dat weet alleen degene die het kent. Hoe rijk dat is, op grond van Christus' offer, dat nu voor de troon is gebracht, gemeenschap ervaren, van hart tot hart met God de Vader, hoe rijk dat is, dat weet alleen degene die het kent van tijd tot tijd. Kent u het, ken jij het? En zeg maar tegen iedereen die meeluistert en die meekijkt, aan wie kunt u nou beter uw zaligheid toevertrouwen dan aan hem? Aan wie kan u nou beter de belangen van uw zaligheid meegeven dan aan deze hoge priester voorspraak, Jezus? Kom bij het laatste, bij het vierde. We zagen in de derde was Jezus die zorgt voor de toegang. En het vierde is, zou zeggen, hij zuivert de omgang. Hij zuivert de omgang. Dan denken we aan die teksten. We konden niet anders lezen, maar Romeinen 8 vers 34, Hebreeën 7 vers 25, die het daarover hebben. Daar staat dat Jezus ook voor ons bidt, Romeinen 8. Dat hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden, Hebreeën 7. En dat betekent dus, hij zuivert onze omgang in het gebed. Ik heb daar ook wel eens vaker het woord voor gebruikt. Ik heb het als kind vroeger gehoord. Ik weet meer misschien wel van de schooljuffrouw. Van het bosje bloemen. Weet nog, een kind dat buiten loopt. Langs de kant van de straat. En dat daar her en der wat bloemetjes plukt. Het wil een boeketje voor moeder maken. En het kind dat plukt zo wat gras. En plukt zo wat het in de graskant vindt. En dat neemt het zo mee. En dan brengt dat kind dat velboeket langs de kant van de weg geplukt. Dat geeft het aan moeder. En moeder, is niet dat boeket? Ja, moeder ziet ook dat er nogal wat onkruid tussen zit. Er zit ook een behoorlijke stekende distel tussen zelfs. Nou, die haalt moeder er even tussenuit. Ze plukt in de eigen tuin nog even een hele mooie narcis bijvoorbeeld die ze erin zet. En dan zet ze het boeket op de kamertafel. Prachtig! Nou, wat die moeder doet met dat boeket van de kind, doet de voorspraak met de gebeden van zijn kinderen. Die zijn net zo'n velboeket. Daar zit nogal eens iets tussen, wat er eigenlijk helemaal niet tussen hoort in je gebed. He? Paulus bad dat die doorn in zijn vlees toch alstublieft tot drie keer toe zou worden weggenomen. En zou hij veel meer kunnen doen voor het koninkrijk van God. Ik bid dat mijn zwakke gestel beter en sterker mag worden. Dan kan ik veel meer doen in mijn gezin, op mijn werk, in de gemeente. Ik bid dat de zorgen van de coronacrisis en van mijn werk, dat die zullen mogen voorbij gaan. Is dat ook wijs? Om maar te zwijgen dat ik bid om die mooie baan en om dat leuke meisje en om dat prachtige huis in Limburg. Jezus, die moet er wat tussen uithalen. Dat bidboeket zit er wel eens dingen tussen die eigenlijk onkruid zijn. Zonder die doorn in het vlees word je maar een hoogmoedig, onuitstaanbaar mens in mijn koninkrijk. Dus die kun je maar beter houden. Zonder die zorgen zou je zo onafhankelijk, biddeloos tot leven gaan, Het is beter dat hij wat zorgen houdt. Om maar te zwijgen, ja, die hele goede baan, die zou wel een slecht geloofsleven kunnen zijn. En het allermooiste meisje aan de buitenkant zou wel eens van de kerk af kunnen trekken. En dat mooie huis in Limburg, hoe zit het daar kerkelijk eigenlijk voor je gezin? En andersom. Zoveel wat wel belangrijk is om te bidden, dat hebben we soms helemaal vergeten. Om de wederkomst, om de bekering van Israël, om de bloei van de kerk in Nederland, oeps, helemaal vergeten in mijn gebed. Dat gebed van Gods kinderen, daar haalt Jezus nog wel eens wat uit. Hij plukt er weer wel eens wat bij. En dan toont hij het aan zijn vader. En dat is nou alleen wat de inhoud wat je bidt, maar dan ook nog wat de houding betreft, hoe je bidt. Er zit nog wel eens wat verlept in dat boeket. Dat er maar een beetje verlept en lauw en gedacht. We zeggen meer een gebed op, raffelen het af. Dan dat we nou bidden. Intens, vurig, verwachtend, ootmoedig en dringend. We dwalen wel eens af, we vallen bijna in slaap terwijl we aan bidden waren. Er zaten onzuivere motieven tussendoor. Om toch een beetje eigen geldingsdrang en positie en aanzien te krijgen. En het vertrouwen was veel te weinig en de verwachting die was veel te ondiep en de verootmoediging die was eerst bijna helemaal niet. Nee, het is geen bloeiend boeket, dat gebed van mij. Jezus die neemt in zijn handen als voorspraak voorbidder en hij zuivert het, hij reinigt het. En dan en zo brengt Jezus als voorbidder mijn gebed, wat zo armetierig was, als een prachtig boeket bij de Vader. Hij zuivert onze omgang. Ja, als mijn gebed voor God zou moeten kunnen bestaan. Als mijn gebed in zichzelf voor de Heilige zou moeten komen. Nee. Zelfs mijn gebed kan geen grond zijn om op te staan voor God. Op mijn gebeden steunen, dat leer ik hoe langer hoe meer af. Maar er zijn mijn gebeden niet zuiver en niet heilig genoeg voor. Op Christus steunen, die mijn gebeden zuivert en reinigt. Zo is Hij. Voorspraak van zijn kerk in de hemel. Hij zuivert en volmaakt ons veldboeket van gebeden. En hij blijft bidden als ik niet meer bid. Dacht er zo aan, hè. Als ik 53 dagen op de IC in slaap word gehouden. Hij blijft bidden. Als ik bang ben om dement te worden. Voor geheugenverlies. Voor Alzheimer. Misschien ben je er wel bang voor. Komt in uw familie ook voor. Hoe moet dat dan? Als ik niet meer bidden kan. En niet meer weet wat bid. Hij gaat ermee door. Hij bidt nog steeds. Dat hij altijd leeft. Om voor de zijnen te bidden. Ik zeg meteen iedereen die kijkt en luistert. Aan wie kun je nou beter je zaligheid toevertrouwen dan aan Hem? Bij wie is je zaligheid nou in betere handen dan in zijn doorboorde biddende handen voor de troon van de Vader? Zo leer ik hoe mijn verlossing is. Zo vast, zo verankerd in offer en voorbidding van de Heer Jezus. Ik kan mezelf er niet meer buiten zondigen. Zo vast, zo zeker is de verlossing die in Christus Jezus is. Daarnaast loopt die draad van de zondekennis, die zich ook steeds weer verdiept. Oh, wat is de zonde van mijn ongeloof groot. en van mijn twijfel en mijn wankelmoedigheid. En oh, dat zijn zelfs mijn gebeden niet waardig om voor God te bestaan en onzuiver en onrein. Ik zie het al maar beter hoe groot mijn zonde en ellende is. En daarnaast loopt de draad van de dankbaarheid. Wat is deze Jezus, mijn leven, mijn dank, mijn lof, mijn dienst, mijn alles waard. Grote verzoendag. Het gebrachte offer. Het geslachte offer, Goede Vrijdag. Het in het heilige der heiligen gebrachte offer. Grote verzoendag. Punt. Nee, nee. Die hoofdjes bleef niet in het heilige der heiligen. Die kwam ook weer een keer uit het heilige der heiligen terug. Door het heilige, de vooraf. En dan zegende hij het volk. Dat op zijn komst, zijn terugkomst stond te wachten. Jezus blijft niet in de hemel. Hij blijft niet in dat heiligste der heiligen. Hij komt een keer terug. Hij wordt ten tweede male gezien tot zaligheid door allen die hem tot zaligheid verwachten. Hemelvaart, wederkomst. Hij volmaakt de zaligheid van allen die hun zaligheid aan hem leerden toevertrouwen. Ik hoop dat hij u er niet zal overslaan. Waarom? Omdat u hem hebt overgeslagen. Ik hoop dat u er niet voorbij gaat aan jou. Omdat jij hem voorbij gegaan bent. Zo'n zaligmaker. Zo'n middelaar. Zo'n voorbidder. En dan voorbij gegaan. En dan overgeslagen. Wie zou er nou toch zo'n zaligmaker voorbij gaan? Amen. We zingen van Psalm 141, het ging ook over, bidden aan het eind van de preek, het tweede vers. Mijn beden met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, dankzij de voorbidder Christus. Psalm 141, vers 2. Laten we samen, ook thuis naar de hoop, danken en bidden. Laat, Heere, Vader, ook dit gebed van ieder die nu meebidt, als reukwerk komen voor uw aangezicht, als een dankoffer dat des avonds voor u brandt. Dat is het alleen, Heere, als Gij, Heere Jezus, het zuivert van alle lauwheid, onnadenkendheid en verkeerdheid. Als Gij als grote voorbidder en voorspraak dit gebed van ieder van ons in uw handen neemt, om als reukwerk voor het aangezicht van de Vader te zijn. Iets van de gemeenschap met u, o Vader, te ontvangen in dit gebed. Iets van uw hart te mogen inzien en ons hart voor u uit te storten. Dat is bidden. Om Jezus wil. We danken u, o Heer Jezus Christus, dat u daar die plaats in de hemel hebt ingenomen. Dat Go Vader uw Zoon daar voor uw aangezicht hebt willen hebben. Opdat de zaligheid zo vast zou zijn. Maar als u naar uw kerk op aarde ziet, ziet u altijd door uw Zoon heen. Als een zaligmaker en voorbidder die bidt. Als wij gezondigd hebben, ons losrukken willen. Als wij verzuimen te bidden, als we vergeten te bidden. Heere, geef zo'n zicht op u, die belangenbehartiger der zaligheid. Dat we die zaligheid zo zeker mogen weten, zo vast mogen zien liggen in uw offer en in uw voorbidding. Dat er voor twijfel geen plaats meer overblijft. Heere, geef dat wij zo'n zaligmaker toch niet voorbij zullen gaan. Geef dat we zo'n zaligmaker, priester, voorbidder, toch niet aan de kant schuiven. Om er zelf wat mee aan te rommelen en er zelf wat van te proberen te maken of het uit te stellen. O, geef toch, o God, dat als uw Zoon dit terugkomt uit de hemel, dat we alle horen bij hen die hem verwachten tot zaligheid. We danken u voor de diensten van deze zondag. Draag ze in ons mee, Heere. De komende dagen als u het geeft, wees met ons, als we de gang naar het graf moeten maken deze week. Betuig ook onze jongeren aan u op, die zich hadden verheugd op de JV-midweek in Geeselandse Veld in de kerk. Als we iets moeten missen waar we eruit hadden gezien, leer ons ook daarmee omgaan dat een plaats te geven voor uw aangezicht. Geef ons een gezegende hemelvaartsdag en dienst, Heere. We bidden voor de maatregelen in de samenleving. Geef dat de samenleving discipline op mag blijven brengen. Dat er geen wanorde revolutie komt. We dragen de overheden op, ook gemeentelijk, maar ook landelijk. En ons vorstenhuis. Doe hen u erkennen. Afhankelijkheid van u leren en ook uitspreken. En Heer, wilt u in deze crisis zo te werk gaan. Dat land en volk er u in erkennen zullen. Hoor ons. Neem ook dit gebed, o Heer Jezus, in uw voorspraak op en mee. En breng het zo gezuiverd tot uw Vader. Uit genade. Amen. Laten we uit Psalm 91 gaan zingen. Het eerste en vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht. U kent hem wel uit uw hoofd onderaan, hoop ik. En het vijfde. Ik steun op God mijn toeverlaat. Psalm 91 vers 1 en 5. Verhefne uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.